Goedemiddag allemaal. Ik zie wat nieuwe gezichten. Wie zijn hier nieuw? Eén. Ik dacht dat ik nog iemand zag die voor de eerste was. Nou, fijn. Fijn dat jullie er zijn. Fijn dat jullie deze dinsdag konden. Want ik was vorige week behoorlijk grieperig. Mijn vrouw heeft het van me overgenomen. Ik wil niet zeggen dat ik helemaal beter ben, maar zij zit echt in de lappenmand. Lieve broeders en zusters, waar gaat het om in de Bijbel? Waar gaat het om? Eigenlijk moeten we zeggen, om wie gaat het? Uiteindelijk gaat het in de Bijbel altijd om Jezus Christus, de Zoon van God. En we gaan nu een gedeelte behandelen in het boek Daniel. Ik mag Daniel 7 wel alvast opzoeken, dat wil ik straks wel even lezen. Maar uiteindelijk is het zo dat als we de profetieën bekijken in het Oude Testament en die over Israël gaan, dan gaan die profetieën altijd over dingen die zich op aarde afspelen. Profetieën gaan niet over de hemel. Het gaat niet over onze toekomst in de hemel. Het gaat om de toekomst van het volk Israël onder leiding van de Heer Jezus op aarde. Wat is in het verleden nog wel eens wat verwarring over geweest. En zeiden ze, nou, de Joden begrijpen het helemaal niet. Ze begrijpen niet dat de Heer Jezus gekomen is om onze zonde weg te nemen. En dat je al die profetieën moet je geestelijk verstaan in die verlossing. Maar waar het God om gaat, is dat Israël een verlosser krijgt. Hè? We zo juist over gezongen. En wij betrekken die verlossing dan altijd op de verlossing van onze schuld en van onze zonde. En dat is natuurlijk prachtig. Israël zoekt wanhopig naar een verlosser die dat land kan redden van de vijandschap rondom Israël. Dat is nog steeds niet afgelopen. Dat neemt eigenlijk alleen maar toe in onze tijd. En het boek Daniel vertelt ook dat het toe moet nemen. Dus als we met profetie te maken hebben, dan komen we gedeeltes tegen waarvan je zegt, wat zijn dat verschrikkelijke, nare dingen die allemaal over Israël en over de wereld komen zullen. En zeker de volgende hoofdstukken zullen we het zien. Maar het doel is uiteindelijk dat Israël verlost wordt. Het doel is niet dat Israël omvergegooid wordt of dat Israël vertrapt wordt. Hoewel dat ook gaat gebeuren. Of dat er legers komen naar Israël toe. Gaat ook gebeuren. Maar het doel is dat Israël leert te zien dat het verlost moet worden. En daarom zou ik bijvoorbeeld eventjes met u naar het boek Micha willen gaan. Want het komt een heel veel gedeelte komt dat in de Bijbel voor. En dan weten we dat die toorn van God die over Israël gekomen is. Trouwens, dat lees je ook in het boek Openbaring. Maar de toorn van God die over Israël gekomen is, waar heb ik het staan? Maar nou, eerst staat Hosea, sorry. Hosea 4. Verkeerd, dat is Amos 4. Sorry, ik ben nog een beetje grieperig. Amos 4. Dan zien we dat God Israël, dat is een compact hoofdstuk, daar gaan we niet over hebben. Maar het gaat erom dat al de eeuwen door God zijn bode heeft gestuurd naar zijn volk, maar heeft het volk ook gestraft. En de bedoeling van al die bestraffingen is geweest dat de Heer Jezus Israël mocht verlossen. De bedoeling was geweest dat Israël zich zou gaan bekeren. Dus als je gelooft dat er geen bekering is van Israël, dan snap je eigenlijk helemaal niets van de profetie, want die gaan erover. Maar die hele lange weg die God gaat met zijn volk, om dat volk uiteindelijk te verlossen. Ik lees een stukje voor en dat wijst eigenlijk de weg vanzelf. Vers 6. Amos 4, vers 6. Daarom heb ik u ook schone tanden gegeven in al uw steden. Dat betekent, ze schone tanden, ze hadden niks om te poetsen, er was ze hongersnood, ze hadden niets om te eten. Gebrek aan brood in al uw woonplaatsen. Toch hebt u zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heer. En ik heb zelfs de regen u onthouden. Nog wel 3 maanden voor de oogsttijd. Ik heb het laten regenen op de ene stad, maar op de andere stad liet ik het niet regenen. Het ene stuk land werd beregend, maar het stuk waarop geen regen viel, verdorde. 2, 3 steden wankelden naar een andere stad om water te drinken, maar ze werden niet verzadigd. Toch hebt u zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heer. Ik heb u geslagen met korenbrand en met meeldauw. De springhanen vraagt u talrijke tuinen, wijngaarden, vijgenbomen en olijfbomen op. Toch hebt u zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heer. Ik heb de pest naar u toegestuurd, zoals ik eens bij Egypte deed. Ik heb uw jonge mannen met het zwaard gedood, terwijl uw paarden werden buitgemaakt. Ik heb de stank van uw legerkamp in uw neus doen opstijgen. Toch hebt u zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heer. Ik heb u ondersteboven gekeerd, zoals God Sodom en Gomorra ondersteboven keerde. U werd als een stuk brandhout dat aan de vlammen ontrukt is. Maar toch, u hebt zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heer. Dan zie je de klacht van Yahweh, omdat hij zo graag wil dat het volk hem zal vinden, zich tot hem zal bekeren. En het doel van die profetie is dat dat gaat gebeuren. Als Israël bekeerd wordt, als gans Israël zalig zal worden, zou ik zeggen, dan heeft God zijn doel met dit volk bereikt. En als God zijn doel met dat volk bereikt heeft, dan kan hij zijn doel bereiken met de rest van de volkeren. Dan kan het evangelie vanuit Israël ook aan de andere volkeren verkondigd worden. Maar het heeft altijd met het eerste doel, want kijk, als u verder leest, zegt, ja, wat zou God nou nog moeten doen? Het is eigenlijk intriest, het is, ja, je zou er emotioneel van worden als je een liefhebbende God die zegt, ik heb alles gedaan, maar jullie hebben je niet tot mij bekeerd. Dan blijft God nog 1 ding over, en daar gaat de profetie over. Kijk maar, daarom zal ik zo met uw hand aan Israël, dat ik u dit zal aandoen. Maak u gereed om uw God te ontmoeten. Dus wat voor God overblijft, is dat Israël gereed moet maken door een periode heen moet gaan, omdat ze Jezus moet ontmoeten. En dat hele klemmende van de profetie, waar het uiteindelijk om gaat, dat de Heer Jezus Christus nog steeds wordt afgewezen. Maar ook het geweldige feit, dat als ze de Heer Jezus aannemen en aanvaarden, dat ze het de moeite waard vonden dat ze verdrukt werden. Want nou kan God hen ook vertroosten. Dan hoefde hij hen niet te straffen. Dan komt de genade voor Israël. Dus eigenlijk gaat daar de profetie over. Wij hebben de laatste weken hier in Nederland een beetje gedacht aan 45 jaar geleden. Toen de bevrijdingsleger vanuit het zuiden richting Maastricht ging, MS, Market Garden, 75 jaar. Nou, maar voor degenen die de oorlog een beetje weten herinneren, begon ermee dat met een Anschluss in 1939. Duitsland, Oostenrijk sloot zich aan bij Duitsland. Nou ja, toen trokken de Duitsers Polen binnen, Tsjechië. Nederland, Frankrijk, België. Maar ook Noord-Afrika, hè, groot Tunis, groot deel van Noord-Afrika, was allemaal bezet. Noorwegen, de Scandinavische landen. In ieder geval was een groot deel van de wereld was bezet. En dan had je daar Japan nog bij, die bezet dus een beetje het andere deel van de wereld. Dus we hebben dat die 5 jaar als een geweldige moeilijke periode ervaren. En we waren blij toen op 4 mei 1945 op de Lunenburger Heide de capitulatie werd getekend. Op 5 mei in Wageningen werd de uitvoering daarvan getekend. Maar de eigenlijke capitulatie op 4 mei, wij ontkomen hier op de Lunenburger Heide. En we zijn blij, we zijn vrij en we gaan dat allemaal vieren. Nou, de profetieën waar we het nu ook over hebben, hebben allemaal tijden gekend van Israël, waar het Israël een bezet gebied was. Onder voet gelopen. Het was de tijd van de heidenen. Zo noemt de Heer Jezus die tijd. Maar die tijd van de heidenen zal eens voorbij zijn. Maar het is een hele lange tijd geweest, duizenden jaren, dat de heidenen hebben geregeerd over het land en over het volk. En eigenlijk is het nu ook al 2000 jaar zo dat er geen tempel is voor het volk. En dus ook geen offerander, dat iemand dat heeft laten ophouden. Dus Israël is nog wel heel ver van huis. Maar wat we in de Tweede Wereldoorlog mee hebben gemaakt, dat alles zich richtte op de Joden, om de Joden echt uit te roeien. En nu moet je niet vergeten dat ze werden uitgeroeid omdat ze iets verkeerd geschreven hebben of iets geprotesteerd hebben of iets verkeerds gedaan hadden. Hitler richtte zich tegen een volk dat hij wilde uitroeien omdat het dat volk was. Er waren ook christenjoden. Die werden niet gespaard. Die werden ook uitgeroeid om het feit dat ze een jood waren. Dus het was een optreden tegen het Joodse volk van God. Er was maar één ding dat Hitler wilde, dat volk moest worden uitgeroeid. En daarachter staat natuurlijk dat het uiteindelijk gaat om de grootste equivalent van het volk. De grootste Jood die dat volk heeft voortgebracht. En waarvan we lezen in de Bijbel dat het uiteindelijk dat het verschil ook gaat uitmaken straks. Want het is allemaal nog een beetje inleiding. Straks wordt het allemaal misschien wat moeilijker. Dus ik probeer dat eenvoudig uit te leggen. Al vanaf het allereerste moment dat we merken dat het volk moet worden uitgeroeid. Er is in Egypte. En de farao wil de jongetjes doden. Nou, als de jongetjes dood gaan, gedood worden, dan kunnen de vrouwtjes geen kinderen meer krijgen en dan wordt het volk uitgeroeid. Dat is duidelijk. Wat was de grote angst van de farao? De angst van de farao was dat Israël zich zou aansluiten bij de grote vijand van de farao. Dat was zijn angst. De diepste angst is, want uiteindelijk is de grootste vijand van de overste van de wereld, dat is Jezus Christus. En als Israël zich gaat aansluiten bij Jezus Christus, dan is het voor de Satan gedaan. Dat betekent voor hem zijn einde. Hoe was dat bij Haman? De Jodenhater, die ook dat hele volk wilde uitroeien. Hij werd boos omdat er één Jood was die niet voor hem boog. En dan komen we al een beetje in de eindtijd. Want profetie is niet zo moeilijk. We vinden ze in heel veel beelden in de Bijbel terug. Want ook in de eindtijd, en we hebben dat ook al bij Daniel gezien, bij dat buigen voor die beelden, denk maar aan de vurige oven, ook in de eindtijd zal het zo dat iemand die niet buigt voor het beeld wat wordt opgericht, gedood zal worden. Het gaat in wezen niet zozeer om Israël, maar het gaat om de God van Israël en om het volk Israël. Dus wat we meegemaakt hebben, die 5,5 jaar hier in Duitsland, de Duitse bezetting, die hoewel ze verschrikkelijk waren, ik zal u zeggen, het wordt nog veel erger. Er komt een tijd dat de hele wereld bezet wordt. Er komt een tijd dat niemand meer van zijn geloof mag spreken. Er komt een tijd dat iedereen die belijdt de Heer Jezus Christus liefde hebben, gedood zal worden. Waarom moet zoiets nou gebeuren? Waarom laat God dat toe? Dat is een vraag die je veel krijgt. Want menselijke wijze gesproken zouden wij zeggen, als we het zo over, ja, we hopen eigenlijk dat die grote verdrukking niet komt. Wie wenst Israël nou zoveel ellende toe? En toch lezen wij profetieën, iets heel belangrijks wat we moeten weten, waar we ons vast moeten klammen, voordat we die profetieën gaan behandelen. En dat is dit, dat alles loopt volgens een door God van tevoren uitgedacht plan. Het is Gods project, het is zijn plan zoals hij het doet. Of zoals het boek de Openbaringen zegt, ik zal u vertellen, tonen de dingen die weldra moeten geschieden. Er is dus geen ontkomen aan. Ze moeten plaatsvinden, al deze dingen, ze zullen ook plaatsvinden. Daniel krijgt eigenlijk net als Johannes van tevoren op zijn bed visioen te zien, en dan ziet hij al die vreselijke dingen gebeuren. En daar heeft hij uitleg bij nodig. En wij ook. He, gelukkig maar. Maar het loopt allemaal volgens het plan van God. En God heeft overal ook weer zijn grenzen gesteld. Als ze iemand hebben als Job, en Job komt op een mesthoop of een asfaltbelt te zitten. En Job vraagt zich af waarom dat nou allemaal in zijn leven moet gebeuren. Dan is heel kort door de bocht het antwoord van God. Maar Job, wie ben jij dat jij mijn raadsbesluit verduistert met woorden zonder verstand? Heb jij inzicht in mijn gedachten? In mijn raadsbesluit? Weet je, toen ik de aarde grondvestte, ik heb tegen de zeeën gezegd, tot hiertoe en niet verder. Job, wie ben jij dat je het beter weet dan ik? En in dat opzicht, het volledige ons toevertrouwen aan onze God. Die echt weet wat goed is, ook voor de toekomst. Op zo'n manier kun je en moet je eigenlijk de profetieën gaan behandelen. Want om te beginnen, laten we nog gaan naar Daniel 7, hè. En laat ik dan even naar het kernvers gaan. Dat is vers 17. Die grote dieren, die vier in getal zijn, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opstaan. De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Zij zullen het koningschap in bezit nemen, tot in eeuwigheid, ja, tot in der eeuwen eeuwigheid. We moeten dus goed beseffen dat het aan de ene kant gaat over een koningschap dat tot in eeuwigheid duurt, dat er altijd zal blijven staan en waar geen einde aan komt. En aan de andere kant iets vreselijks, zeker bij dat vierde dier, maar dat slechts 3,5 jaar stand houdt. 3,5 jaar van grote verdrukking. Als er nou eens op aarde 3,5 jaar van grote verdrukking is, en er gaan, een christen kan niet leven, sterker nog, maar Christen beseft dat het beter voor hem is, omdat hij niet op aarde kan leven. Hij kan hier God niet dienen. Hij wil zelf ook die aarde loslaten. Hij is daarop voorbereid. Dan krijgen we wat er op aarde overblijft, wat we wel noemen een gerichtsrijpe aarde. Want alles wat God wil dienen is gedood. En is door God opgenomen in de hemel. Zoiets als ze dus hadden bij Noach. Noach was de enige die God diende, maar God nam hem weg van de aarde. Noach timmerde een boot en hij moest in de boot en God deed de deur dicht en toen kwam de verwoesting over de aarde. Pas nadat Noach was opgenomen. En Lot en zijn gezin moeten uit Sodom en Gomorra weg. Want eerder zal God Sodom en Gomorra niet gaan verdelgen. Want Sodom en Gomorra moest een gerichtsrijpe wereld zijn. En dus dat oordeel kwam niet over Lot en niet over de zijne, even zijn vrouw daar gelaten. Maar u begrijpt het wel. Begrijpt wel dat als waar we nu over spreken, over die profetieën, dat die te maken hebben met de aarde. En dat die aarde God volledig heeft afgezworen. En God volledig erbuiten heeft gezet. En dat er ook niemand meer is die goed doet, ook niet één. Zelfs niet één. Dat ze allemaal de vuist zullen opheffen. Alleen Israël. En daar hebben we het over als het om profetie gaat. He, voornamelijk, want alles maakt zich op tegenover Israël. We gaan beginnen met het hoofdstuk. Vers 1. In het eerste jaar van koning Belshazzar, de koning van Babel. He, we gaan dus even een aantal hoofdstukken terug. Want we hebben in hoofdstuk 5 het einde van Belshazzar gezien. Maar dit was in het eerste jaar van Belshazzar, de koning van Babel. En moet ook goed begrijpen dat dit dus ook niet zozeer gaat om die dieren, om die koninkrijken. Want hier begint Daniël weer te schrijven in het Hebreeuws. Vorige hoofdstukken, van hoofdstuk 2 tot en met hoofdstuk 6, die werden geschreven in het Aramees. En die handelden over wat Daniël meemaakte aan het hof van de koningen. Je gaat het niet om wat hij meemaakte aan de hoven van de koningen van Babel, aan het hof van Babel. Maar hier gaat het om de toekomst van Daniëls volk en datgene wat God hem in visioenen heeft laten zien. Een visioen is iets anders dan een droom. In een droom zie je je eigen gedachten. Als je ergens een beetje vol van bent geweest, je hebt iets bijzonders meegemaakt. Of je hoeft helemaal niets bijzonders. Ik maak dan mee, denk ik, hoe kom ik toch aan die gedachten? Ja, dan heeft iemand dat genoemd de vorige dag. Dan kan ik wel terug herleiden, heeft u misschien ook wel. Maar dromen zijn sowieso bedrog. Het gaat hier om visioen. Het gaat hier, een visioen is wat anders. Het gaat om ons bezig te houden met dingen die God aan Daniël toont. Om het Daniël te laten in een visioen. En Daniël heeft dat natuurlijk voor heel groot deel helemaal niet begrepen. Want hij ziet dingen die hij helemaal niet kan benoemen. Als het over dat laatste dier gaat, ja. Hij noemt dat een dier. Maar het is niet een dier van vlees en bloed in ieder geval. Het is iets van ijzer en zo. Maar goed, Daniël wordt het getoond. En dan, wat wel daar geschieden moet. Dan hebben we het dus over de beelden die zich afspelen in de toekomst. En we moeten goed begrijpen dat het zo'n 2500 jaar geleden is dat Daniël deze droom kreeg. Er zijn veel theologen die zeggen, het bestaat niet wat niet staat. Het kan niet. Je kunt niet zo duidelijk voorspellen, voorzeggen, in het boek Daniël, wat er een duizend jaar daarna gaat gebeuren en tot op de letter vervuld wordt.
Kan Daniël ook niet, maar God kan
het. Nou precies, dat is de hele, waar het om gaat. Hè. We lezen hier ook niet dat Daniël zelf die dromen uitlegt, die visioenen, wat je ook zo vaak tegenkomt, hè. Dan gaan wij proberen een verklaring ervoor te vinden. Een of andere, zeggen, nou, zal dat wel betekenen. Maar als het om profetie gaat, dan lezen we in 2 Petrus, nooit is profetie voortgekomen uit de wil van de mens, maar door de geest van God gedreven, hebben mensen van God uitgesproken. En daarom staat erbij, en dus laat nooit een profetie een eigenmachtige uitleg toe. Als de uitleg die in de Bijbel staat niet klopt met onze theologie, dan klopt de theologie niet. Maar de uitleg wel. Want God is het die van tevoren de afkomst verkondigt. Alleen God kent de toekomst. En daarom zijn deze dingen ten aanzien van Israël ook door God geschreven, juist omdat de Israëlieten er troost niet zouden vinden. Uiteindelijk vond Job er ook troost en zegt, wie ben ik? Ik leg mijn hand op mijn mond. Ik wist helemaal niet dat u van plan was om mij een dubbele zegen te geven. Nee. En Israël zal dat straks ook zeggen. Ik dank u, Heere God, dat u toornig op ons bent geweest. Uw toorn heeft zich afgewend en u vertroost ons. Dan zal die band tussen God en zijn volk hersteld worden. En dan kan God Israël ook daadwerkelijk zegenen. Dus zo'n 2.500 jaar geleden had Daniel op zijn bed een droom gekregen, visioenen voor ogen. Dat zijn dus nogmaals niet zijn eigen gedachten, zoals bij een droom. Dat zijn Gods gedachten. Toen schreef hij de droom op. De kenner van de zaken omschreef hij als volgt. Dus Daniel heeft niet dat hele visioen genoteerd. Hij heeft de kern genoteerd van dat visioen. Watgene wat belangrijk is voor ons, en we komen daar in het volgende hoofdstuk nog uitvoerig op terug, dus ik hoef daar ook niet zo alles van deze middag te behandelen. Hij schreef als volgt. Daniel nam het woord en zei: 's nachts in mijn visioen keek ik toe en zie de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op. De vier winden van de hemel die zweepten de grote zee op. Daniel heeft die droom opgeschreven. Toen schreef hij de droom op. Om er zeker van te zijn dat er geen dingen verloren zouden gaan, uit zijn gedachten zouden gaan. Hij schreef die droom van tevoren op, omdat alles wat hij opschreef, elk detail belangrijk was. Belangrijk ook is om uit te leggen. Dus wat moderne theologen zeggen, hij kan dit nooit hebben opgeschreven, Daniel, want dit hoofdstuk is honderden jaren daarna pas opgeschreven. We zien al hier dat niet klopt, hè. Is dat Daniel het opschreef. Zelf. Dus het is niet een soort Daniel die er een paar honderd jaar later komt en die dan een keer gaat opschrijven wat er staat te gebeuren op het moment dat de legers van de Romeinse legers binnentrekken. Nee, Daniel schreef het op wat hij gezien had. Daniel nam het woord en zei: 's nachts in mijn visioen keek ik toe en zie de vier winden van de hemel die zweepten de grote zee op. En de vier winden, die komen ook in Openbaring tegenkomen. En die de grote zee opzwepen. Hè, dus dat laat zien dat de vier hoeken van de zee. Die hebben te maken met de volkeren. De zee is in de Bijbel een beeld. De opzwepende zee van een volkerenmassa. Die zich opzweept. En die zoals Psalm 65 bijvoorbeeld zegt, hè, dat de zeeën, dat God de zee doet bedaren en dan winden doet bedaren. Het rumoer van de natiën en zo, dat is dat opgezweepte van de zee. In de profetie is veelal, moet ik bijzeggen, is het land is Israël. Met de zee zijn de volken. En de volkerenmassa's. En die worden op de een of andere manier worden ze opgezweept. En ze zijn soms ook niet tot bedaren te brengen. En ook gebeurt er iets. En vier dieren stijgen op uit de zee. Ik moet ook bij zeggen dat die zee, die Daniël hier ziet, is vanuit Israël bekeken, dus de Middellandse Zee, hè. Israël ligt aan de Middellandse Zee. En dan komen er vier dieren uit de Grote Zee. Dat is de Middellandse Zee. En dan staat er: het eerste dier was als een leeuw. Met vleugels van een arend. Ik keek toe totdat zijn vleugels uitgerukt werden. Het werd van de aarde opgeheven. Het werd als een mens die op zijn voeten gezet. En het werd een mensenhart gegeven. Dat is niet zo moeilijk. Want als we dit dier willen verklaren, dan hebben we dat eigenlijk al in de vorige hoofdstukken gedaan. Dat dier is Babel. De Babel wordt hier nou niet gezien meer als een metaal, wat Daniel zag bij hoofdstuk 2, bij het statenbeeld. Dat hoofd van goud, dat was dan ook Babel. Maar hier wordt het karakter van Babel genoemd. En dan het karakter tegenover het volk van God, tegenover Israël. Dus het wordt hier vanuit een ander gezichtspunt wordt het gezien. Als je naar oud-tijdkundig musea gaat en er staat het een en ander over Babel, dan kom je ongetwijfeld foto's tegen van leeuwen. Die stonden aan de ingang van de Ishtarpoort van Babel. En die hadden allebei, we hebben die twee vleugels. Hij laat ook zien met wat voor snelheid Babel de andere volken heeft veroverd. Dus het eerste dier was een leeuw, maar het was een leeuw met vleugels. Vleugels wil ook zeggen, dat hebben we trouwens ook al gehad in Daniel 4. In Daniel 4. Als het gaat over de tweede droom van koning Nebukadnezar, dan was er een grote boom in het midden van de aarde. Die had enorme takken. En onder die takken, daar alle volkeren en naties en talen, die scholen allemaal onder die takken. Nee, dat is ook een beetje het beeld van vleugels. He, God is een arend en ik heb jullie onder mijn vleugels gebracht. Ik heb jullie gedragen als een arend met zijn vleugels. Dus Babel had de beelden die hier voorbij gaan laten ook zien dat er een macht zal komen in deze wereld waar mensen ook onder zullen schuilen. De mensen zullen daar vrede vinden, Israël ook straks. Mensen zullen vrede vinden onder machthebbers die hier op de aarde zijn, die de mensen op de een of andere manier beschermen. Alleen dat volk Israël, dat maakt het een beetje moeilijk, want dat is een door God afgezonderd volk van de andere volkeren. Het heeft dus een hele aparte positie. En het werd van de aarde opgeheven. Net als we in dat hoofdstuk 4 lazen, dat Nebukadnezar, hij zei, dit is het grote Babel dat ik gebouwd heb. En toen nam God zijn mensenhart bij hem vandaan. Jullie het nog herinneren? Hij werd als de dieren. En hij had gras als een rund. Totdat de tijd van God gekomen was dat hij weer een mensenhart kreeg. En toen heeft hij God geloofd en geprezen. In dat hoofdstuk. Dus hier zien we, dat werd als een mens op zijn voeten gezet. En het werd een mensenhart gegeven. Dat lijkt erop dat hij was eerst van de aarde opgeheven. Hij was weg, Nebukadnezar, Babel. En toen kreeg hij weer als een mens weer op zijn voeten gezet. En hij kreeg weer een mensenhart. Eigenlijk vinden we dat terug in hoofdstuk 4. Bij de droom van Nebukadnezar over de boom. En waarvan Daniel zegt dat Nebukadnezar's grootheid zo is toegenomen. Dat hij tot de hemel reikt in zijn heerschappij tot het einde der aarde. En dat alle dieren van het veld onder zijn takken schuilen. En dan wordt hij zelf aan een dier gelijk. Vers 5. En zie een ander dier, het tweede, leek op een beer. Het richtte zich op naar één kant. Het had drie ribben in zijn muil, tussen zijn tanden. Men zei het volgende tegen het dier, sta op, eet veel vlees. Dat tweede dier, dat leek op een beer. En dat spreekt ons van het rijk van de Meden en van de Perzen. Dat rijk is in de tijd ontstaan. Het bestond uit een confederatie. Uit twee rijken, dat van de Meden en het rijk van de Persen. Die hebben hun rijken bij elkaar gevoegd. En die zijn erop uitgetrokken en die hebben een groot deel van de wereld hebben zij veroverd. Maar dat ene deel van het rijk, de Persen, dat was groter. Dat was machtiger, dat had zeker 10 keer zoveel militairen en krijgskracht als het rijk van de Meden. En dan later nemen ook de Persen dat hele rijk over. Die gaan heersen in Babel. Het rijk van de Meden en Persen, zoals het hier staat. Het tweede dier, het leek op een beer. Het richtte zich op naar één kant. Het had drie ribben in zijn muil, tussen zijn tanden. En zei het volgende tegen het dier. Sta op, eet veel vlees. Die drie ribben die lijken erop te slaan dat er voor deze tijd waren er drie rijken geweest die door deze beer zijn vernietigd. Het eerste rijk, dat heeft te maken, al die rijken trouwens, al die wereldrijken, waar Daniel niet alleen over spreekt, maar die er geweest zijn, die hebben op de een of andere manier een betrekking ten aanzien van Israël. Het eerste grote wereldrijk, dat is het wereldrijk van Egypte. Ja? Toen was Israël nog geen volk. En trok Jacob naar Egypte en vond Israël bescherming bij de farao van Egypte. En later, dan worden ze slaven in Egypte en heersen zij over Israël. Dus het eerste rijk wat echt over Israël heerste en wat betrekking heeft, wat dingen met het volk van God heeft gedaan, was Egypte. Het tweede rijk was het Assyrische rijk. Dat rijk, dat komen we straks ook in de eindtijd weer tegen. We behandelen dat niet. Maar als het in de Bijbel gaat om de koning van het noorden, die heeft er wel eens van gehoord, of ja, dat er een koning uit het noorden zal komen en Israël, het sieraadland, zal binnenvallen, dan gaat het over de Assyriërs. Eigenlijk tegenwoordig, als je het oude Assyrische Rijk neemt, dan heb je een heel groot deel van de islamitische wereld te pakken. Azerbeidzjan, Iran, En dat zal Israël in de toekomst binnen gaan vallen. Maar dat Assyrische Rijk, dat heeft de 10 stammen weggevoerd. Dus in die op dat opzicht heeft dat met Israël te maken gehad. En dan krijg je na het Assyrische Rijk, krijg je dus Babel, dat derde rijk. Dat rijk is ook door de Mede en de Persen, dat hebben we behandeld, omvergehaald. Dat zijn die drie ribben die die beer in zijn muil heeft. Het lijkt op een beer, het richtte zich op naar één kant. Het had 3 ribben in zijn muil. Tussen zijn tanden. Men zei het volgende tegen het dier: sta op, eet veel vlees. Daarna, vers 6. Oh ja, daarna keek ik en zie, er was nog een ander dier als een luipaard. Het had 4 vogelvleugels op zijn rug. En het dier had 4 koppen. En het werd heerschappij gegeven. Het derde dier was aan een luipaard gelijk, of als een pand. Dat is hetzelfde woord in het Hebreeuws. God kent de heerschappij van de wereld toe aan wie hij wil. En hier heeft hij dat toegekend aan het Grieks-Macedonische Rijk. Een luipaard is vooral bekend om zijn snelheid. En Alexander de Grote heeft in een paar jaar tijd, heeft hij dat hele gebied heeft hij veroverd. Met dat Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote in razend tempo heeft het die vier vleugels geeft daar uitdrukking aan die snelheid. En die we in onze huidige tijd moeten kunnen vergelijken haast met een blitzkrieg. Met een geweldige snelheid, zonder dat de mensen enig idee hadden wat hun overkomen was, was Alexander die grote rijken veroverd van de Egeïsche Zee tot de Indus. Hij veroverde ook in 12 jaar tijd een groot deel van Europa en geheel Azië, van de Adriatische Zee tot de Indus. Had een leger van 30.000 man en won van de Persen met een leger van zo'n 200.000 man. Die overwinning was dan ook een overwinning die God hem gegeven had. Dus een Persen had een leger van 200.000 man. Alexander had een leger van slechts 30.000 man en toch overwon hij. Daarom kun je ook zien dat het God zelf is die dat hele wereldgebeuren in zijn hand heeft en bepaald heeft dat er grenzen zijn, dat hij de grens bepaalt. En dat het nu de tijd voor de Grieken is om te gaan heersen over Israël en over de wereld. En dan zien we 4 koppen. Alexander stierf eigenlijk al op hele jonge leeftijd, 32 jaar oud. Ja, en toen waren er 4 generaals, die hebben met elkaar oorlog gevoerd. En die hebben alle 4 niet van elkaar kunnen winnen. En dus hebben ze tenslotte dat rijk van Alexander de Grote, dat grote rijk, hebben ze met in vieren gedeeld. Een van die generaals komen we later nog in Daniël tegen. Dat is dan weer de generaal die gaat heersen over Israël. En die met Israël te maken heeft. En voor de rest is dat eigenlijk allemaal wereldgeschiedenis. Maar het viel in vier delen uiteen. Na de Diadogenoorlogen, de oorlogen van die generaals die er waren. De eerste generaal Ptolemeus in Egypte. Seleucus in Syrië. Lysimachus in Azië. En Cassander in Macedonië. En met één rijk zal God verder gaan, namelijk dat van Ptolemeus, als de koning van het zuiden. Die komen er later weer als de koning van het zuiden tegen. Vers 7. Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen en zie, het vierde dier was schrikwekkend gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervoor geweest waren. En het had 10 hoorns. Terwijl ik op de hoorns bleef letten, zie een andere kleine hoorn rees daartussen op. 3 van de eerdere hoorns werden voor hem, die kleine hoorn dus, uitgerukt. En zie in die hoorn, die kleine hoorn dus, waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Even Daniël, dan gaan we koffie drinken, denk ik. En dan kan ik daarna dit vierde dier behandelen. Dan heb ik een mooie afsluiting. Maar Daniël die ziet een dier dat zo schrikwekkend is. U heeft het misschien wel gemerkt, hij geeft er ook niet een naam van een dier aan, zoals van een beer of een leeuw of een panter. Het maakt zo'n indruk op hem, dat hij er helemaal van... Ja, de kluts voor kwijt is, zouden we zeggen. En eigenlijk is het voor Daniel helemaal niet meer belangrijk wie die andere drie dieren zijn. Maar wat gebeurt er? Wat gebeurt er bij dat vierde dier? Wat is Gods plan met Israël? Dat is wat hij nu ziet. Want hij ziet een dier dat hij niet eens kan omschrijven. Het is uitzonderlijk sterk. Het is schrikwekkend. Het is gruwelijk. En het heeft grote ijzeren tanden. En met die tanden verbrijzelt die van alles. En tenslotte, wat die tanden niet verbrijzelen, dat wordt verbrijzeld door de voeten van dat dier. Dus met een enorme macht. Waarmee alles kapot gemaakt wordt. En dan komt er een dat dier heeft 10 horens. En er komt ineens tussen die 10 horens een kleine hoorn opzetten. En die breekt 3 van die hoorns af. Dus blijft er 7 over. En die kleine hoorn, die groter wordt, die wordt het 8e. Die kleine hoorn, die gaat zich heel erg ontwikkelen. En over die kleine hoorn gaan we dus ook lezen in het volgende hoofdstuk, het hoofdstuk daarna. Want dan gaat het over met die kleine hoorn, over die tijd waarvan de Heer Jezus zegt dat die tijd duister is voor Israël. Dat ze iemand zullen gaan geloven die in de plaats van de Heer Jezus zich als de Messias van Israël zal gaan openbaren. Daar heeft dat mee te maken. Dus al die rijken op zich, ze zijn niets vergeleken bij dat laatste rijk. En ik zal u vertellen, ik denk dat het er snel aankomt. Want als we naar de profetieën kijken, en we kijken gewoon naar de tijd waarin we leven. Ja, over het loslaten van het woord van God. Over de normloosheid en de zedeloosheid in deze wereld. Over de corrupties. Over de roep om een sterke leider. Over één Europa die er gekomen is. Maar denk eens, ik weet, ze bedoelden niks kwaad, er is kwaads mee. Maar koning Willem-Alexander was vorige week bij de Verenigde Naties. En weet je wat hij zei? Nederland zegt, vindt eigenlijk dat alle staten zoekt de eenheid in samenwerking met alle staten. Een eenheid tussen alle staten. Van de hele wereld. Maar wie zal er met die eenheid niet meedoen. Dat is Israël. En onze koningin Maxima, veel waardering voor haar hoor, dus u moet niet denken dat ik kritiek heb, maar ze weten gewoon niet wat ze zeggen. Het is mijn doel dat alle mensen in de hele wereld worden aangesloten bij één monetair stelsel. Ja?
Eén soep.
Rijk en arm. We leven in een tijd op dit moment waarin we zeggen, als je nou 20 jaar geleden zei, en je kijkt naar de profetieën, zei ze, nou, ze komen er wel heel hard aan. Maar nu leven we in een tijd dat we zeggen, het kan. Het kan. Er is niets in dat boek de Openbaringen voor degenen die in onze tijd leven en die zo gekluisterd zijn aan de massamedia en oproepbaar zijn en in stelling kunnen worden gezet als onze jeugd in onze tijd kunnen kopen of kunnen verkopen. En die tijd komt hoor, dan ga je naar de geldautomaat, dan ga je pinnen door je piep, 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 piep. Dan denk je, ik heb toch genoeg geld op mijn rekening staan. En dan komt er even later komt er iemand bij je thuis. Wat had u getraceerd? We kunnen mensen overal traceren. En dat is niet een bangmakerij. Want Jezus komt. En nogmaals, ik ben er zo blij mee dat de Bijbel spreekt over een periode van maar 3,5 jaar. Het duurt niet lang, die periode. En dan zal uiteindelijk gaan gebeuren waarvoor God deze wereld heeft geschapen. Want toen God deze hele wereld had geschapen, met alle mooie vormen van de hele schepping, schiep hij de mens. Toen zei hij, kijk, dit is de wereld voor jou. Mag jij wonen, die heb ik voor jou gemaakt. En als straks die wereld teruggegeven zal worden, dan komt die aan de nieuwe mens. Aan onze Heer Jezus Christus. Het zijn dingen die moeten gebeuren, maar ze hebben ook altijd een goed einde. Goed, we gaan koffie drinken. We gaan lezen vanaf vers 9. En u snapt dat ik met dit hoofdstuk vandaag in ieder geval niet doorkom, dus ik ga de volgende keer gewoon weer verder. Dan gaan we er wat dieper in. Duiken ook in de rest van de Bijbel. Vers 9. Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst en de oude vandaag zich neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. Een rivier van vuur stroomde en ging voor zijn aangezicht uit. 1000 × 1000 dienden hem. En 10.000 × 10.000 stonden voor zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting. En de boeken werden geopend. Toen keek ik, vanwege het geluid van de grote woorden die de hoorn sprak, ik keek toe opdat het dier gedood werd. Totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. Ook de rest van de dieren ontnam in hun heerschappij, want verlenging van het leven was hun gegeven tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude vandaag en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, talen en natiën moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Ik, Daniel, was tot in het diepst van mijn geest geraakt. En de visioenen die mij voor ogen kwamen, verschrikten mij. Ik kwam in de nabijheid van een van hen die daar stonden en vroeg hem naar de juiste betekenis van dit alles. Hij vertelde die mij en liet mij de uitleg van deze zaken weten. En ik kreeg een hele korte uitleg over die vier dieren. Sorry. Die grote dieren, die vier in getal zijn, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opstaan. De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in de eeuwigheid. En dan wil ik volgende keer beginnen met de ware betekenis van het vierde dier. Dat heeft nog wel het een en ander. Sorry, het een en ander. Het een en ander mee te delen. Het een en ander te bezien vanuit het Nieuwe Testament. Wat Daniel ziet is dat er tronen worden neergezet en dat de oude vandaag, dat God zich op die troon zet. En dat dan de mensen, zoon is ongetwijfeld de Heer Jezus, dat die voor hem wordt geleid. En dat hij gaat oordelen. En dat is ook zo. De Heer Jezus zegt in Johannes 5 dat de Vader de Zoon lief heeft en heeft hem alle dingen in handen gegeven. En de Vader oordeelt niemand, zegt hij, en heeft het hele oordeel aan de Zoon gegeven. Opdat men de Zoon zal eren zoals men ook de Vader eert. Het is natuurlijk een hele krachtige tekst die laat zien dat er tussen de Vader en de Zoon qua eerbied en aanbidding dat daar geen verschil in is. Zijn er wel eens groepen die dat naar voren willen doen komen? Hier zien we dat ook niet. Want eigenlijk is het zo, als we naar Openbaring 1 kijken, dan zien we ook dat daar een mensenzoon staat. Maar dan is de mensenzoon bekleed met een tot de voeten reikend gewaad. En met een gouden gordel en met haren als witte wol. Die we hier dan weer bij God zien. Dus het maakt er ook niet zo heel veel uit. Het bedoeling is van dit schriftgedeelte dat we en in de Zoon en in de Vader, dat we daar beide God in zien.
Er is toch maar één God.
Er is maar één God, ja. Precies, maar daar wordt verschillend over gedacht.
Ja, nou, ik niet.
Nee, hoor ik dan maar. Goed, dus dat die tronen worden geplaatst en de oude vandaag zetten zich daar neer. En dan zien we dat iedereen dient. Dan is de tijd gekomen dat een einde gemaakt wordt. Dat het oordeel komt. En dat oordeel is niet alleen dat het oordeel over de aarde komt, maar ook een oordeel over de regering over de aarde. He, vanaf de tijd dat de regering niet in de handen van God is geweest, zal daar een oordeel over komen. Maar we gaan daar de volgende keer dus nog uitgebreid over hebben. Als ik het even breed mag neerzetten, je hebt het koninkrijk van het licht en je hebt het koninkrijk van de duisternis. En wat de Satan wil, is zijn ultieme macht hebben over deze hele aarde. Zijn nu nog dingen die hem tegenstaan, die hij niet kan overwinnen. Maar er komt een tijd, die zal een keer een tijd aanbreken, dat God tegen de Satan zegt, ga je gang maar. Ga je gang maar. Er zal niemand zijn die je tegenhoudt. En dan wordt de ware aard van Satan wordt openbaar op aarde. En dat zien we in dit dier. Hij vertrapt en verwoest alles. Er is helemaal niks voor hem veilig. We schrikken ervan als we zien hoe, ook in christelijk Nederland, maar ook in de politiek, hoe hard dat gaat, hoe dingen worden losgelaten. Het idee dat je niet meer mag bevorderen dat een meisje met een pop speelt en een jongen met een auto. Dus tot de, ja, we lachen daar een beetje om.
Mooi, jij geeft een haak over zulke dingen te vertellen. Hè?
Ja, waar het om gaat is natuurlijk dat die hele schepping van God, dat hij totaal met de voeten wordt getreden. En God grijpt nog steeds niet in. Maar het zal nog erger worden. Want wat Israël zal op een gegeven moment iemand aannemen als ja, haar Messias, die ze verwacht. Maar dat blijkt een valse Messias te zijn. Dat blijkt een antichrist te zijn. Iemand die in heel veel dingen op de Heer Jezus lijkt. En die ook precies hetzelfde zou doen. We zullen het daar volgende keer over hebben. Dan zult u zien dat de Satan zich als een vader gaat voordoen. En dat er een beeld komt en dat zal leven krijgen. Het zal opstaan uit de dood. Kop die dodelijk gewond is, die zal weer genezen worden. En ieder zal zeggen, maar kijk eens wat geweldig, dit is de Messias. Opgestaan uit de dood. Hij zal gedood worden, net als Jezus, gekruisigd misschien. Om iedereen er maar van te overtuigen dat hij Jezus is. En als we niet de Bijbel hadden, als we niet het woord hadden. Niet de waarschuwingen die de Bijbel ons geeft, waarvan Jezus zegt, let op, Paulus zegt, let op, ik heb het jullie voorzegd. Als het mogelijk was, zou hij ook de uitverkorenen verleiden. Maar zo zal deze wereld dus worden. En dat is wat Daniël ook ziet. Maar laten we eens even naar 2 Thessalonicense 2 gaan. Het kwaad kon nooit tot volheid komen. God heeft het altijd tegengehouden. Maar als het kwaad nou niet meer wordt tegengehouden. Als zonde geen zonde meer wordt genoemd. Als ongerechtigheid geen ongerechtigheid meer wordt genoemd. En als dat zelfs binnen de christenheid gaat plaatsvinden. Als zelfs de christenheid met de politiek meegaat. En de zonde geen zonde meer durft te noemen. Dat is het hele probleem geweest wat Israël had toen ze zonde geen zonde meer wilden noemen en daarmee God afwezen. En dat zal in de kerk, dat zal in de christenheid, zal dat ook gaan gebeuren. Want als dat niet meer genoemd kan worden en als er, dan is er dus ook geen bekering meer mogelijk. 2 Thessalonicense 2 vers 3. Laat niemand u op enige wijze misleiden. Want die dag komt niet. Die dag, dat is de dag waarop Jezus Christus komt en met de heilige, zijn heilige om te gaan regeren op aarde. Die dag komt niet tenzij eerst de afval is gekomen. Zoals de Joden zijn afgevallen van Jezus. Zo zal de kerk ook van Jezus afvallen. Ook zeggen, weg met hem. En ook daar zien we de voortekenen eigenlijk van in de Bijbel. We krijgen een Jezus gepredikt vandaag de dag. Een liefdevolle Jezus die alles goed vindt en alles accepteert, wat we mogen immers niet oordelen. Tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, dus die zich niets van Gods geboden aantrekt. De zoon van het verderf, dat heb je, hè? Hij is een mens. God, de Heer Jezus, is waarachtig, de waarachtige mens. De zoon is mens. Maar deze is de mens van de wetteloosheid. De zoon van het verderf, de Heer Jezus, is de zoon van God. Geopenbaard is. Geopenbaard wil zeggen dat hij nu nog verborgen is. En dat hij zich straks zal openbaren. Die zich ook verheft boven alle wat God genoemd of als God vereerd wordt. Zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten. En zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? Er is een andere vertaling die zegt, herinnert u zich niet dat ik u dat dikwijls heb gezegd? Ik heb u daar heel vaak voor gewaarschuwd. Dat die zoon van het verderf komt. Dat hij zich wil wringen in de plaats van Jezus. En het gaat er dan niet zozeer over dat de tegenstander van God is. Dat is hij ook, hè? Dat lees ik er ook. Maar het gaat vooral dat hij zich als God voordoet. Dat zijn de twee kenmerken. Denk, hij doet zich als God voor. En mensen zullen zeggen, ja, maar deze dingen kan niet meer doen door God alleen. Hij kan de regen laten ophouden. Hij kan dingen doen waarvan we zeggen, ja, maar... Maar hij is het niet. Maar hij krijgt ongebreidelde macht. God zegt, houd hem niet tegen. Zodat zelfs als hij ongebreidelde macht krijgt, als het hart van de mens in alle dingen wordt bevredigd, uiteindelijk zullen we merken dat het geen leven is op aarde, een leven buiten God. En u weet wat hem nu weer houdt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Ik vind het zo mooi. U weet wat hem nu weer houdt. Nou, wat hem nu weer houdt is zijn ongetwijfelde gelovigen. Ik weet niet of je altijd kunt zeggen dat het de gemeente is. En als de gemeente wordt opgenomen, misschien is dat zo. Maar wat het kwaad altijd op aarde heeft tegengehouden. Soms was het één bidder. Soms waren het twee bidders. Soms was het een Daniel. Ja? U weet wat er nu nog weer houdt. Hij blijft van Gods kinderen af. Gods kinderen zijn onaantastbaar. En hij weet wat er zal moeten gaan gebeuren. Hij weet dat de Heer Jezus moet gaan regeren. En dat hij dat zeker niet tegenhoudt. Daarom gaat hij ook rond als een briesende leeuw. En hij probeert iedereen te verslinden. Maar dit is wel waar. En er staat hier, weet hem, opdat hij zich op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. En hij krijgt maar een korte tijd. Tijd, tijden en een halve tijd. Ik zal de volgende keer over vertellen waar het staat. Hij krijgt maar een hele korte tijd, 3,5 jaar. En in 3,5 jaar manifesteert de duivel zich hier op aarde in alle macht, in alle listen, de Satan kenmerken. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt. Totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloos geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond. En hem te niet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is. Met allerlei krachten, heb je het, tekenen en wonderen van de leugen. Het heeft goed op. Wonderen van de leugen. En dan zien we dus dat wonderen niet altijd van God komen. Maar dat de wonderen komen van ook wonderen zijn die van de leugen komen. Wonderen die mensen iets voor de ogen houden wat niet waar is. En met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet hebben aangenomen om zalig te worden. Wat is die liefde voor de waarheid? Nou, die liefde voor de waarheid is dat je ziet dat je iemand bent die gezondigd heeft. Die eigenlijk, net als al andere kinderen, een kind bent van de toorn. Maar die de waarheid heeft aangenomen dat Jezus Christus voor jouw zonde is gestorven. En die eigenlijk nu maar één ding wil, dat is de verheerlijking van zijn heiland. Wat de Satan wil, is zijn verheerlijking. Wat God wil, is de verheerlijking van Jezus op aarde. Van de Heer Jezus. Wat de gemeente wil, is de verheerlijking van de Heer Jezus op aarde. Want hoe diep is hij wel niet vernederd, gespuugd, geslagen, uitgelachen, uitgescholden, geprobeerd hem te doden, tegengesproken. Het leven van de Heer Jezus op aarde was één grote haat tegen de Messias. Op een handje na. Maar dat neemt niet weg dat God hem wil verheerlijken. En lieve broeders en zusters, dat moet ons doel ook zijn. Niet mijn verheerlijking, niet ons verheerlijking, niet de verheerlijking van de gemeente, maar de verheerlijking van de Zoon van God. Die zo ver is gegaan dat hij ons heeft lief gehad, mij heeft lief gehad. En zichzelf voor mij overgaf. Die zo vernederd is, zo wordt vervloekt nog steeds vandaag de dag. Dacht ik dat God niet wilde dat hij hier op aarde, zichtbaar voor iedereen, de hoogste plaats in zal nemen. Dat ontneemt niemand hem. Alle knie zal zich voor hem buigen. Alle tong zal belijden dat hij Heer is. En daar verlang ik naar, daar zie ik naar uit. Ik zie naar uit om de Heer Jezus te ontmoeten en te zien. Ik hoop dat deze studies daar ook een beetje toe bijdragen. Dat we geweldig verlangen krijgen. Want je kunt wel zo kijken naar alle dingen om je heen. Maar uiteindelijk gaat het naar dat moment dat onze heiland in de zon wordt gezet. En dat we hem zullen zien. En dat hij alle eer krijgt. En dat iedereen zal zeggen, hij is het geweest. Hij heeft het gedaan. Hij is de verlosser van Israël. Daarom zullen ook alle vredesmissies en alles wat Israël wil, iedereen die ze erbij wil halen, dat gaat allemaal mis. Ja, dat loopt op allemaal op niks uit. Vrijdag op de zoeklichtdag zei zo'n pijper. God zegt hier in Jeremia 2. Waarom gaan jullie naar Syrië toe? En waarom gaan jullie naar Egypte toe? Het zijn bakken die geen water houden. Waarom gaan jullie gewoon niet naar jullie God toe? De verlosser van Israël. De Bijbel staat er zo vol van. Waarom komt tot mij? Waarom? Ik ben jullie verlosser, jullie heiland. En ze komen niet. Maar eens zal het gebeuren. Satan zal niet winnen. Eindelijk zal hij verlossen worden. Goed, vindt het goed als ik hiermee afsluit? Het is 3:30, dan gaan we samen danken en dan gaan we volgende keer verder. Heer, ik dank u zo dat u de overwinnaar bent. Overwinnaar over de zonde. Overwinnaar over de dingen in de natuur. De overwinnaar over iedereen, Heer, die het kwaad zo heeft, overwinnen ook over de Satan, overwinnen over het rijk van de duisternis. Ik dank u, Heer, dat als u komt, dat er een rijk zal komen, een wereld waar gerechtigheid woont. En waar alles wat zegen is, van u bij u vandaan komt. U bent u toch, Heer Jezus, dat u ons persoonlijk hebt liefgehad, dat u ons kende en toch uw leven wilde geven. Dat we weten dat het voor eeuwig is. Dat u ons niet loslaat. Dat niemand ons bij u vandaan kan halen. We zien uit naar uw komst, Heer Jezus. Ook voor de gemeente. Als de bezuin zal klinken. En als we tot u worden opgenomen in de lucht. En zo eeuwig en altijd bij u zullen zijn. Dan zal er nog een aantal jaren zijn die heel moeilijk zijn voor de aarde. Maar dan zult u ook daar de heerschappij krijgen. En dan zal Satan verslagen zijn. En u heeft het allemaal gedaan. We loven en prijzen u. We danken u, Heer Jezus, voor wie u bent. U alleen. Amen.